Hoe belangrijk is het om een communicatiestrategie te hebben als je communiceert over wetenschap? Kun je als onderzoeker, of zelfs als vakgroep, gewoon beginnen met schrijven, posten en video's maken over onderzoek? Of is het noodzakelijk om eerst een uitgewerkt plan te hebben?
Over wetenschap communiceren kan heel leuk zijn, maar kost ook tijd en moeite. Het is fijn als je ook het gevoel hebt dat die tijd en moeite het ook waard zijn, dat jouw harde werk iets oplevert. Maar dat is meteen ook een lastige vraag, want wat is dat dan precies, iets opleveren? Hoe kan wetenschapscommunicatie jou of jouw vakgroep verder helpen?
Bij ons aan tafel zit iemand die wars is van mensen informeren over onderzoek zonder een duidelijk doel. Zij heeft een PhD afgerond in de fysische geografie, of om het ietsje simpeler te zeggen, op hoe Nederlandse duinen aangroeien. Daarna richtte ze zich steeds meer op wetenschapscommunicatie. Tegenwoordig richt ze zich op het geven van communicatieadvies, is ze dagvoorzitter en geeft ze gastlessen en lezingen aan jong en oud. Leuk dat je er bent, Yvonne Smit.
Ja, dank jullie wel dat jullie mij hebben uitgenodigd.
Welkom bij de podcast van EchtImpact.nu met tips voor het communiceren van jouw wetenschappelijk onderzoek. Met Jenny Hazenok en Marloes ten Katen. Voor meer communicatietips, trainingen en ons gratis e-book kun je terecht op www.echtimpact.nu.
Ja, we zitten hier aan een digitale tafel. We zitten nu via Zoom met elkaar hier te praten. Laten we onszelf ook eventjes voorstellen. Ik ben Marloes ten Katen. Ik ben trainer, presentatiecoach en voormalig wetenschapsjournalist.
En ik ben Jenny Hazenok, trainer, wetenschapscommunicator en theaterdocent. Samen zijn wij EchtImpact.nu gestart met presentatietrainingen voor wetenschappers. En in deze podcast delen we samen met experts uit het veld tips hoe jij met impact kan communiceren.
Nou, Yvonne, jij doet een heleboel. En een van de dingen die jij doet is het geven van communicatieadvies. Kun je misschien even kort vertellen, wat doe je precies en voor wie?
Ja, ik doe inderdaad een heleboel. Mijn focus is inderdaad communicatieadvies. Of eigenlijk, wat ik altijd zeg is, ik maak moeilijke inhoud makkelijk. En dat kan op verschillende manieren. Dat kan door mensen communicatieadvies te geven, door universiteiten communicatieadvies te geven. Maar dat kan ook bijvoorbeeld als ik aan het modereren ben en die inhoud probeer te vertalen op een begrijpbare manier voor het publiek. Maar het kan ook in de vorm van echt gastlessen geven. Dus lesgeven aan kinderen waarbij ik wetenschap toegankelijk maak voor jongere leeftijden.
Ja, precies. Dat. Ja, en je hebt ook wel een aantal case studies waar je uit kan putten in deze podcast waar we het over gaan hebben. Want je hebt gewerkt zowel bij Qsoft als bij Wageningen. Kun je ons kort daar even in meenemen?
Ja, dus Qsoft, dat is een onderzoeksinstituut voor quantum software. Dus zij zijn eigenlijk aan het onderzoeken welke software er op een kwantumcomputer kan worden gedraaid. En wat ik daar heel leuk aan vind is dat de kwantumcomputer nog niet bestaat. Dus hoe maak je software voor een computer die nog niet bestaat? Nou, zij doen daar onderzoek naar en Qsoft is eigenlijk een samenwerking tussen de UvA, Universiteit van Amsterdam, en het CWI, Centrum voor Wiskunde en Informatica. Nou, dat is eigenlijk volledig buiten mijn vakgebied, want ik doe zelf helemaal niks met kwantum. Maar om advies te geven over communicatie hoef je ook zelf niet verstand te hebben van het onderwerp. Ik zei altijd, ja, als ik het niet begrijp, wie begrijpt het dan nog meer niet, toch?
Ja,
dus dat. En de andere universiteit waar ik dan nu voor werk op dit moment is de Wageningen Universiteit. En dat is wel in mijn eigen vakgebied. Dat is de hydrologie en kwantitatief waterbeheer vakgroep. Dat is mijn vakgebied, dus daar weet ik alvast al meer van. En ik vind het ook weer leuk om weer terug in dat vakgebied te zijn, juist omdat het zo relevant is op dit moment met de klimaatcrisis. En vind ik ook dat ze echt impact kunnen maken met hun onderzoek.
Ja, super interessant. We gaan zo meteen in 3 stappen door jouw verhaal heen. We gaan het hebben over, wat is het belang van een communicatiestrategie? We gaan het hebben over hoe jij dat hebt gedaan in de academische wereld. En tot slot ook, als je als onderzoeker nou in je eentje wil communiceren, dus je bent niet een hele vakgroep, maar gewoon voor jouzelf, voor je eigen onderzoek, wat voor tips heb jij dan voor hen? Laten we beginnen met het belang van een communicatiestrategie. Wat is een communicatiestrategie? Kunnen we het daar even over hebben?
Ja, dit is eigenlijk altijd waar ik mee begin. Als ze met de opdracht komen, wij willen communiceren en help ons. Dan vraag ik me altijd af waarom ze willen communiceren. Wat ze ermee willen bereiken. En ja, vooral ook wie ze willen bereiken. Dus dat moet ook in de strategie komen. Want anders dan zie ik vaak het nut niet in van communicatie. Hè? Dus ik ga vaak dan met de vakgroep in Wageningen bijvoorbeeld. Of bij Qsoft. Ga ik met wetenschappers om tafel om te bedenken wie ze zijn. Dat klinkt een beetje gek, want je moet natuurlijk wel weten wat je identiteit is voordat je weet wat je wil bereiken. Yeah. Dus ik ga met ze om tafel om te praten over een missie, over hun visie. En dat is vaak al een hele opgave. Wat is onze visie eigenlijk? Oh ja. Ja, we zijn hier wel heel interessant onderzoek aan het doen. Maar wat willen we daar uiteindelijk mee? Dus dat is best wel, ja, is gewoon een grote vraag. Mm-hmm. En die moet ik wel scherp hebben voordat ik met ze kan praten over communicatie. Dus eerst moeten ze weten wie ze zijn. En moeten ze weten wat hun, de SWOT-analyse, hè, wat hun kracht zijn, weaknesses, mogelijkheden, opportunities en threats. Dan weten ze vaak ook wie ze willen bereiken en waarom ze die personen of die doelgroepen willen bereiken. En dat allemaal dan in dienst van het bereiken van hun missie.
Wat kan er op het spel staan als je dat niet doet? Want ik kan me ook goed voorstellen dat je in jouw functie ook wel eens gevraagd wordt van, joh, Yvonne, maak even een leuk filmpje van 2 minuten over mijn onderzoek, zet dat online. Deel
ja, zorg
Facebook,
dat het viral gaat.
Ja, zo. Precies, zorg dat het viral gaat, ja. En weet je wel, en dan kom jij, ja, ik wil eerst even de missie en de visie weten, weet je wel. Ik kan me voorstellen, mensen denken, ja joh, maak gewoon even een leuke social media post of zo. Dus wat staat er op het spel als je het niet doet? Wat kan er dan misgaan?
Ja, dat is een hele goeie. En nu ga ik ook de anekdote die jullie in jullie eerste aflevering noemden, ga ik even herhalen. Dat ging namelijk over een tunnel die in 1 dag was gelegd onder een snelweg. En dat was echt een hele grote onderneming. High-tech. De snelweg moest open blijven. Het moest in 1 dag gebeuren. Een tunnel plaatsen is sowieso al niet makkelijk. Nou, uiteindelijk gelukt. In 1 dag lag die tunnel er. Maar na 1 jaar nog steeds dicht.
Ja, okay. Ligt gewoon helemaal geen weg naartoe.
Ja. Hoe kwam dat? Inderdaad, er lag helemaal geen weg naartoe. En dat is een beetje ook met zo'n video. Hè? Je gaat je best doen. Je maakt een hele mooie video. Je steekt daar tijd in. Je steekt daar energie in. Je steekt daar creativiteit in. En je plaatst die video online op, ja, doe maar gewoon mijn eigen website of zo. Maar als mensen geen idee hebben dat die website bestaat, mensen krijgen geen linkje van die website, hoe kom je dan in hemelsnaam bij die video? Nou, daar kom je dan gewoon niet. En dat is natuurlijk een probleem. Want dan heb je al je tijd en energie daarin gestoken. En dan heb je geen views. En dan maak je dus 0 impact.
Ja.
Nou, dat is dus het grote gevaar als je geen strategie hebt.
Ja.
En dat probeer ik ook te vertellen. Ook vooral aan PhD-studenten bijvoorbeeld. Die net gaan communiceren en enthousiast zijn en dit bijvoorbeeld willen. Dan geef ik eigenlijk dit voorbeeld van die tunnel. En dan snappen ze het wel. En dan gaan we ook daarover nadenken. En dan nemen we wat meer tijd, maar dat werpt dan wel zijn vruchten af. Hè?
Ja, wat ik heel interessant vind aan hoe je dit zegt, is dat ik denk dat heel veel mensen denken, oh, maar we moeten eerst weten wat we willen en wie onze doelgroep is. En daarna gaan we beginnen met onze communicatiestrategie. Maar voor jou begint het al veel eerder in het proces dat je eens denk, wat is überhaupt mijn missie? Dat is stap 1 van de communicatiestrategie. En dat vind ik heel sterk beeld om het zo te benaderen. Want het hoort allemaal bij elkaar. Je kunt niet ergens halverwege eigenlijk instappen.
Zeker. Kijk, als je als vakgroep, universiteit op scherp hebt wat je missie is, dan kan je al je activiteiten, of het nou communicatiemiddelen zijn, of het organiseren van een evenement, het organiseren van workshops, het inrichten van je vakken. Alles kan je dan ophangen aan die missie. En als je dat constant dan blijft afvragen bij alles wat je doet, dan weet je ook waarom je iets doet. En dan als je dus ook even goed de tijd neemt, lang de tijd om die missie helder te krijgen, dan bespaar je een hele hoop tijd in de toekomst en hoef je niet constant die discussie te voeren, waarom doen we dit? Oh, dit is de missie, daarom doen we dat.
Ja.
En je geeft dan ook dat door aan volgende generaties. Want die missie die verandert eigenlijk niet zo sterk over tijd. Die blijft vaak wel voor lange tijd hetzelfde.
Wat voor dingen schrijf je allemaal op in zo'n strategie? Hoe ziet dat er precies uit?
Ja, vooral dus dit. Zo'n missie van wat wil je bereiken?
Ja.
En is dat dan, doen we?
Is dat dan een enorm lijvig document? Of zeg je van, nou, dat kan je ook wel in een half A4'tje opschrijven of zo? Of,
even denken. Ja, in principe kan het best wel kort. Maar we hebben hier natuurlijk wel te maken met wetenschappers.
Ja.
Dus die willen graag gedetailleerde informatie hebben. Dus als ik een doelgroep opschrijf, dan schrijf ik er ook vaak bij op hoe zo'n doelgroep er dan uitziet. Op welke platformen zitten die doelgroepen?
Ja.
Waarom gebruik je dus dan ook dat specifieke platform? En zo'n SWOT-analyse, ja, dat is ook vaak wel uitgebreid.
Ja.
En ik probeer het uiteindelijk wel samen te vatten voor de mensen die het graag kort en bondig hebben. Maar als ze doorvragen, wat wetenschappers heel goed kunnen, dan heb ik dus ook nog de uitgebreide versie in zo'n document staan. Dus dat is, ja, wat is het? Het zal 20 pagina's zijn of zo.
Ja, precies. Ja. Ja, want ik zit me even af te vragen, als je dan, stel, hè, want je zei ook van, ik zeg, dit geeft het ook aan PhD-studenten mee. Dus dan heb je het niet over vakgroep, maar over één persoon. Ja. Ik kan me voorstellen dat het dan best wel heftig is om 20 pagina's eerst uit te schrijven voordat je op LinkedIn zet van, hey, kijk, dit is wat voor onderzoek ik doe. Dat je begint met communiceren. Wat zijn een beetje type vragen waarvan je zegt van, nou, deze zou ik in ieder geval wel stellen voordat je begint met communiceren over je onderzoek, gewoon als één pittertje. Dus als laten we zeggen als PhD-student in je eentje.
Ja, ik vraag altijd, wie wil je bereiken?
Ja.
Mm-hmm.
Ja, want dat is al vaak niet duidelijk.
Oh, oké, precies.
En dan daarna komt heel snel de vraag waarom natuurlijk. Dat hangt wel samen.
Ja.
Wie en waarom? En daar kan ik al... Kijk, omdat ik dan de communicatieadviseur ben van de vakgroep, ik heb wel op scherp dan wat die missie is.
Ja.
Dus dat vind ik dan voor de PhD niet echt heel relevant. Maar ik hou dat wel altijd in mijn achterhoofd. Dit is wat de vakgroep wil bereiken. Past wat deze PhD wil communiceren, ook in die missie. Nou, 9 van de 10 keer is dat het zeker zo.
Ja.
Want die persoon die werkt voor de vakgroep, het zou wel heel gek zijn als die wat anders wil communiceren dan wat de vakgroep aan het doen is. Maar ik zorg dus wel dat het in die missie past.
Geef ook van zo'n missie. Wat is bijvoorbeeld de missie bij de vakgroep hydrologie bij Wageningen? Of nou ja, ik kan de vraag ook iets anders stellen. Want voor een vakgroep, het is natuurlijk ook weer een heel verhaal apart. Maar even voor zeg maar onze individuele luisteraars. Hè, dus laten we even zeggen dat we gewoon een PhD-student hebben die in zijn eentje zit. Die werkt even toevallig niet bij hydrologie van Wageningen. En die heeft geen idee wat de visie en missie is van zijn of haar vakgroep. Hoe zou je dan een eigen visie of missie kunnen bedenken voor jezelf als individu?
Ja, goede vraag. Ik heb zelf ook een PhD dus gedaan. En wat ik bij mijn onderzoek belangrijk vond, was dus communicatie. Omdat ik onderzoek deed naar hoe de duinen aangroeien. En het aangroeien van de duinen is in Nederland heel belangrijk, want wij wonen onder de zeespiegel. Dus ik vond dat de Nederlandse bevolking daar kennis over moest krijgen. Hoe werkt dat? En... Nou, maar Loes, in het voorgesprek hadden we het over het kopen van een huis. En ga ik een huis kopen onder NAP of niet? Dat is voor jou op een keuze die persoonlijk heel belangrijk is.
Ja.
En met mijn onderzoek kan ik je daar misschien best wel mee helpen.
Ja, nou, graag.
Dus ik zou het ook niet adviseren.
Ja.
Hoewel ik wel denk dat wij heel innovatief zijn in Nederland en we best wel voor lange tijd wat tegen die zeespiegelstijging kunnen doen. Uiteindelijk lopen we ook tegen onze grenzen aan met het onderzoek. Maar ja, ik vond dus dat het heel belangrijk was dat de Nederlandse bevolking over mijn Hollandse duinen meer info zou krijgen.
Ja.
En dat was dat was mijn doel. Gewoon zoveel mogelijk mensen informeren over dit relevante onderzoek. En het liefst ook, ik had ook eindgebruikers in mijn onderzoeksproject zitten. Zoals Rijkswaterstaat. Nou, het is ook heel fijn om aan hun uit te kunnen leggen op een simpele en duidelijke verhalende manier waar ons onderzoek aan bijdraagt. En ja, voor mijzelf, ik hoefde geen geld binnen te halen of zo. Maar voor een professor, assistant professor, is het misschien ook wel heel belangrijk om zo'n goed verhaal te hebben om fondsen binnen te halen. Dus dan heb je ook een heel duidelijke strategie. Dat is dan het binnenhalen van geld. Zo kan je voor jezelf een persoonlijke strategie maken. En het is niet altijd heel duidelijk wat de resultaten van je strategie zullen zijn. Hoeveel mensen je bijvoorbeeld bereikt of hoeveel geld je dan binnenhaalt. Maar je kan het wel in grote lijnen bedenken.
En je zegt net dat het mensen het moeilijk vinden om te bedenken voor wie ze het nou maken. Heb je een voorbeeld van zo'n doelgroep? Wat voor soort groepen zijn er? Kun je niet een strategie maken gewoon voor iedereen, voor alle mensen?
Zeker wel, ja. Bij de hydrologie vakgroep, maar ook bij Qsoft, hun missie was niet gericht op één doelgroep. Beide willen bijdragen aan beter begrip van hun onderzoeken. En beide willen impact maken op de samenleving. En dat kan door verschillende doelgroepen aan te spreken. En één doel kan bijvoorbeeld zijn om meer studenten binnen te halen voor de opleiding. Op die manier draag je bij aan de missie. Draag je bij aan het verspreiden van de kennis die je als vakgroep, die je als universiteit opdoet. En die nieuwe wetenschappers die je opleidt, die kunnen dan weer dat voortzetten. Mm-hmm. Dus dan heb je heel duidelijk eigenlijk middelbare scholieren als een van de doelgroepen. En die dat draagt bij aan je missie. Maar je kan bijvoorbeeld wat ik net zei, als je het hebt over partijen die jou kunnen financieren. Dat is een hele andere doelgroep. Maar geld draagt natuurlijk ook bij aan de missie. Namelijk ook weer dat verspreiden en van de kennis. Maar ook om weer meer kennis op te doen. Want je kan dat geld weer investeren in je laboratorium, in proefopstellingen, om weer kennis te vergaren. Dus dat zijn twee compleet verschillende doelgroepen. Eén financiers, andere middelbare scholieren. Maar dragen allebei bij aan die missie om kennis te creëren en te verspreiden. Dus daarom is het zo handig als je zo'n missie hebt. Want je kan meteen toetsen of het eraan bijdraagt. En die doelgroepen die hebben niks met elkaar te maken. Dus het is misschien in eerste instantie helemaal niet logisch. Liggen heel ver weg bij elkaar. Maar als je die missie er dan bij houdt, denk je, oh ja, precies, zo, daarom.
Ja. En omdat je dus ook heel duidelijk weet wat je nou wil. Want je wil nieuwe studenten aantrekken. En dan is het heel logisch welke doelgroep je hebt, namelijk middelbare scholieren.
Ja.
Dus het klinkt alsof het heel logisch voortkomt uit weten wat je nou eigenlijk wil bereiken. En dat komt uiteindelijk uit de missie voort. Ja.
Ja, maar het is ook echt dat stapje ervoor. Hè? Want we kunnen allemaal, universiteiten, opleiding kunnen allemaal wel zeggen van, ja, we willen nieuwe studenten aantrekken. Of meer. Maar waarom dan? Want het klinkt allemaal zo logisch. Maar waarom dan? Nou, omdat het dus bijdraagt aan die grotere missie. En dat is heel belangrijk, dat die dus scherp is. Want soms is een plan, lijkt in eerste instantie wel heel logisch. Bijvoorbeeld ook in dit geval bij dat bereiken van die studenten, vraag ik me soms wel eens af of dan het oppimpen van je website, of dat dan de manier is om die studenten te bereiken. In het geval van Qsoft, die dus onderzoek doet naar quantum software. Ja, dan kan je wel je website oppimpen, maar quantum zit niet in het basispakket van natuurkunde op de middelbare school. Mm-hmm. Dus die kinderen die gaan nooit zoeken naar een quantum website. Dus misschien moet je iets anders verzinnen dan het oppimpen van je website. Maar ga je bijvoorbeeld een workshop of een vak creëren die middelbare schooldocenten voor een bepaalde periode kunnen geven aan hun leerlingen, zodat die leerlingen in aanraking komen met quantum en dan ook echt kunnen bedenken of ze het willen gaan studeren of niet. En nu weten ze vaak niet dat het bestaat, dus dan ga je het ook niet studeren. Mm-hmm. Dus dat is een beetje weer die tunnel en die weg ernaartoe.
Ja, ja, ja.
dus bij zo'n strategie denk ik ook heel vaak mee over de middelen om je doelgroep te bereiken en uiteindelijk je missie te bereiken.
Ja.
En is dat ook, als ik weer even naar de individuele onderzoeker ga, is dat ook iets om in oogschouw te nemen van welke middelen heb ik om te communiceren?
Ja, zeker. Ja, ik leg ook altijd opties voor. De krant is natuurlijk een manier om je onderzoek te communiceren. Een filmpje is een manier. Een website is een manier. Het schrijven van een blog is een manier. Het tweeten van je onderzoek is een manier. Dat heet nu natuurlijk niet meer Twitter, maar jullie snappen wat ik bedoel. Maar wat ik een leuk voorbeeld vind, is dat er een PhD-student aan de Wageningen Universiteit van de hydrologie vakgroep, die kwam naar mij toe en die doet onderzoek op Bonaire. En dat doet hij met de burgers ook, dus echt citizen science. En hij betrekt de burgers in zijn onderzoek. Het is hydrologisch onderzoek, dus op het eiland staan verschillende pijlbuizen waar ze waterstanden meten. Hij wilde dat onderzoek verspreiden, hè? Dus wat er wordt gedaan op dat eiland, dat wilde hij meegeven aan de inwoners van het eiland, maar ook aan de toeristen. Nou, dat kan op verschillende manieren. Je kan bijvoorbeeld de lokale krant gebruiken. Maar ik zei, je kan ook bijvoorbeeld bij die meetplekken een leuk bordje neerzetten met informatie over wat daar gebeurt, informatie over het gebied. En daar bijvoorbeeld een wandeltocht van maken of zo, hè, voor toeristen. Hij werkt ook samen met het lokale kenniscentrum daar. En vanuit daar worden er ook wandelingen en tours georganiseerd. Dus waarom maak je dit niet onderdeel van zo'n wandeling of zo'n tour? Nou, dat vond hij gelukkig een heel goed idee. En eigenlijk is dan, je impact kan best wel groot zijn, maar je hoeft alleen maar een paar informatiebordjes te maken. That's all. Maar je moet dus goed weten wat je wil. En dat wist hij gelukkig heel goed. En hij kwam al meteen met doelgroepen aanzetten en wat hij wilde communiceren. Nou, ik dacht, dat kan prima op een bordje of in een krantenartikel. En dan bereik je je doelgroepen, dus dat is heel effectief. En dat geeft dan ook wel, genereert ook wel de impact die je wil.
Ja, en het klinkt ook alsof het er gewoon inspirerender en leuker van wordt. Want als we het hebben over, we moeten meer impact maken, we moeten heel veel mensen bereiken. Als dat heel vaag blijft, dan kom ik zelf nog niet zo heel erg in actie. Maar als het de dingen die jij nu noemt, die concrete dingen, daar raak ik heel erg door geïnspireerd. Ik denk, oh wat leuk, dan kun je kijken en allemaal ideeën van wat je dan zou kunnen doen.
Ja, en kijk, als hij naar mij toe zou zijn gekomen en ik wil een video maken, ja, dat past dan niet. Denk ik, ja, wat ga je met die video doen dan? Dus dat is heel belangrijk, dat je weet wie je wil bereiken, welke impact. En dan het middel. En wat we wel bijvoorbeeld ook nog over na hebben gedacht, is dat op die informatiebordjes kan je ook nog een QR-code neerzetten. En verwijzen naar een website. Maar dat is dan wel echt voor degene die zo geïnteresseerd zijn dat ze er meer over willen weten. Ja, en dan maak je weer die weg naar die tunnel, zeg maar. naar een website. Maar ik zou dus niet beginnen met een website, hoe vaak dat dan ook wel wordt gedacht.
Ja.
We maken een website. Ja, dat kost superveel tijd.
Ja, zeker. Dan zou ik en is het helemaal niet leuk om te doen als je er geen effect van ziet.
Nee, nee. Dus ja.
Eigenlijk komt het er ook een beetje op neer, bijna letterlijk in dit geval, van waar zitten het publiek? Waar zitten de mensen die je wil bereiken? In dit geval, ze lopen er letterlijk langs. Nou, zet een bordje op die plek. En dat is eigenlijk ook wat je zei met Quantum. Die mensen die je wil bereiken, googelen niet naar Quantum. Nee. Die komen niet toevalligerwijs op jouw website gestumbeld of zo. Nee. Ik heb heel vaak een beetje het idee van dat in de wetenschap, dat communicatie soms ook een beetje zo'n vinkje is wat gezet moet worden. Zo van, we hebben iets op onze website gezet of op een social media platform. We hebben dat vinkje gezet zonder dat er inderdaad eerst wordt nagedacht over die vragen die je stelt. Maar wie wil je nou eigenlijk bereiken en waarom?
Ja, zo wordt ook de opdracht vaak aan mij gegeven inderdaad. Van, we willen communiceren. Ze zeggen dan natuurlijk niet letterlijk het vinkje.
Ja.
En we hebben al een website, kun jij hem verbeteren? Mm-hmm. Ja, dat kan ik allemaal wel. Maar is dat echt het enige wat je wil bereiken?
Ja.
Je website verbeteren en verder niks.
Ja.
Natuurlijk is het goed om een plek te hebben waar al je output staat. Maar het is wel een opstapeling van meerdere methodes. Dus een website, maar ga dan ook eens werken aan hoe mensen die website kunnen bereiken.
Ja. Yeah.
En zorg er ook voor dat het materiaal wat op de website staat aantrekkelijk is. Maar zorg er ook voor dat de mensen die op de website staan ook zichtbaar worden. Wat ik bijvoorbeeld best wel verbazingwekkend vind, is dat sommige professoren, vakgroepleiders geen fatsoenlijk LinkedIn-kanaal hebben. Mm-hmm. Waar die website ook op staat. Want dat zijn toch prominente figuren in de onderzoekswereld. En zeker bijvoorbeeld een van de doelen kan ook zijn om je je workforce te versterken. Dus om het aantal werknemers wat je hebt te vergroten, om talent aan te trekken, onderzoekstalent uit het buitenland misschien wel, om voor jouw vakgroep te komen werken. Nou, die mensen die kennen vaak niet de vakgroep zelf, maar die kennen wel de professor van artikelen. En nou, dat zijn dan inspirerende mensen. Ja, zorg ervoor dat je LinkedIn up-to-date is en plaats daar dan ook wat jouw vakgroep doet. Dat helpt ontzettend.
Ja.
Maar ja.
Ik heb er nog nooit over nagedacht dat. Ik heb echt nog nooit over nagedacht dat verstandig is. En ik heb het eigenlijk ook bijna nooit gezien. Want inderdaad, LinkedIn-pagina's van professors zijn niet super uitgebreid. Maar dit is zo'n goede tip die je heel makkelijk kunt toepassen.
Ja, ja. Ik vind het ook. Ik heb dat ook wel eens geopperd. Hè. Zet gewoon je onderzoekers in als ambassadeur voor het vakgebied. Kijk eens wat er gebeurt.
Ja,
ik denk dat je daar talent mee aantrekt. En ook je onderzoek op een goede manier kan verspreiden onder de samenleving.
Ja, en ik denk ook makkelijker samenwerkingspartners vinden. Ik zit zelf heel erg te denken vanuit de individuele onderzoeker, zeg maar. Misschien wil je wel een overstap maken naar de industrie, die je academische wereld wil verlaten, of misschien, whatever, wat je maar wil. Ik denk dat het inderdaad super, super zinvol is om even te zorgen dat samenvattingje en je kopregel op LinkedIn, dat daar iets zinnigs staat, dat mensen snappen wat je doet. Ja, ik ben
zeker als je bijvoorbeeld dan als Qsoft, hè, dat technologie, nou, daar kunnen heel veel samenwerkingsverbanden vanuit de industrie komen. De industrie, die zijn ook op zoek naar verduurzame en effectievere manieren verzinnen om hun producten te maken bijvoorbeeld. Nou ja, met een quantumcomputer, mm-hmm. Wat kun je daar allemaal wel niet mee? En met de software die erop staat. Nou, ze vinden dan niet zo gauw het onderzoeksinstituut, maar die professoren die op evenementen staan te spreken over hun onderzoek, ja, die kunnen ze wel vinden op LinkedIn.
Ja, ik vind het ook wel geruststellend hoe jij erover nadenkt. Dat je hoeft niet de hele wereld te veranderen in wat alle mensen doen. Maar je gebruikt gewoon waar de mensen al zijn en waar ze al naar googelen. Of je nou individueel bent of een hele groep. En daar stop je jouw informatiebordjes. Nou ja, eigenlijk precies die bordjes die je langs het pad zet, wat de mensen toch al lopen. Nou ja, dat doe je eigenlijk de hele tijd. Alleen dan op andere manieren.
Ja, en ik denk ook, weet je, als ik zo'n grote strategie maak, dat is ook dan heel groot. En als ik dat communiceer met zo'n vakgroep, dan gaan ze precies, Jenny, wat jij zegt, van wow, moeten we dat allemaal doen? Maar ik probeer ook dan heel erg duidelijk te maken dat het een opeenstapeling is van die verschillende dingetjes. Je hoeft het niet allemaal te doen. Maar er is iemand, namelijk ik, de communicatieadviseur, die dat overzicht wel heeft. En altijd blijft toetsen aan die missie. En ervoor zorgt dat het dus bijdraagt. En als we dat allemaal op onze eigen manier doen binnen de vakgroep, dan in zijn geheel maak je heel veel impact, denk ik.
Ja.
En dat is wel ook een kwestie van vertrouwen in de communicatieadviseur. Vertrouwen in dat communicatie echt werkt. Vertrouwen dat de manier waarop de communicatieadviseur jou helpt bij het communiceren van je onderzoek, dat dat ook echt impact maakt. En dat is soms nog best wel lastig als je niet altijd wetenschappelijke bewijzen hebt
dat
communicatie werkt. ja, dus dat blijft een uitdaging in de academische wereld.
Zeker. En denk ook voor individuele onderzoekers of zij besluiten om wel of niet over hun eigen onderzoek te communiceren. Dat je toch wel afvraagt van ja, schreeuw ik gewoon in de ruimte en niemand hoort mij? Of heeft dit echt effect?
Ja, en daarom roep ik ook vaak op als ik voor zo'n vakgroep sta te praten van kom eens naar me toe. Als je bang bent. als je angst voelt. Want dat is het vaak. Er is vaak een bepaalde angst. Ja, wie wil nou horen over deze statistische methode waar ik onderzoek naar doe? En dan vraag ik eventjes door. En dan gaan we naar het grotere plaatje. En dan zeg ik ook, nou, ik zou het wel willen weten hoor. Maar dan moeten we het op een bepaalde manier aanvliegen. Waar je zelf misschien nog niet aan hebt gedacht. En dat helpt wel. Dus om wetenschappers eerst uit te nodigen om eens met me te gaan praten.
Ja.
En dan komen ze zelf ook op ideeën. En nog knulliger eigenlijk was een professor die tegen mij zei... Ja, maar ik heb gewoon echt niet alle tijd om te reageren op mailtjes van journalisten, wetenschapscommunicatoren... Hij zegt, mijn mailbox stroomt soms gewoon over. En dat begreep ik natuurlijk helemaal. Zeker als je het hebt over hydrologie. En we hebben te maken deze zomer met droogte. We hebben te maken met hevige neerslag. Dat is allemaal super actueel. Nou, dan komen ineens allemaal mensen die wat van je willen. Maar jij hebt ook gewoon je eigen werk en je wetenschap die je moet uitvoeren. En toen heb ik tegen hem gezegd. Heb je er wel eens aan gedacht dat er ook PhD's zijn die het leuk vinden om over jouw onderzoek en hun onderzoek, waar jullie allemaal samenwerken, om daarover te praten? Nou, ik denk dat er wel 10 kwartjes vielen. En het verbaasde me ontzettend. Hij zei ook, ja, natuurlijk. En toen dacht ik, kijk, hier was het dan zo dat hij er nog niet over na had gedacht. Omdat het gewoon in alle drukte dacht hij, ja, ik laat het maar liggen, ik moet door. Dus hij had er ook niet eens over nagedacht om het aan een PhD te geven of zo. Maar sommigen vinden het ook wel moeilijk om dat vertrouwen, om het uit te besteden aan iemand anders.
Ja, tuurlijk.
En daar kan ik dan wel heel erg bij helpen. En zeker omdat ik zelf ook wetenschapper ben, kan ik ook wel goed... aanvoelen waar ze dan bang zijn om over te communiceren. En juist daar probeer ik ze te gerust te stellen. Ja, je hoeft niet ook... altijd compleet te zijn in je verhaal. Dat hoeft niet.
Ja, ik denk dat het ook wel een mooie tip is voor misschien PhD-studenten die luisteren. Dat je dit misschien ook kunt aanbieden aan je professor. Als je het te druk hebt met alle journalisten die naar je mailen. Ik wil je graag helpen. Want waarschijnlijk zijn er wel meer professoren die hier nog niet over na hebben gedacht.
Dat denk ik. Ja, zo ging het bij mij in ieder geval wel als PhD. Toen ben ik zelf maar gewoon journalisten gaan benaderen. Hey, ik heb leuk onderzoek, wil je erover schrijven? En uiteindelijk kwam er dan zo'n leuk krantenartikel. En dat liet ik dan wel eerst even lezen door mijn professor. En toen zei hij zelf, mag ik dan ook nog wat zeggen? Dus er kwam er ook nog een klein kopje over zijn deel van het onderzoek.
En je zei eerder ook nog iets belangrijks. Je zei, je hoeft niet altijd compleet te zijn met je verhaal.
Ja.
Kun je dat toelichten?
Want dat is ook waar veel jonge wetenschappers, PhD's, dan bang voor zijn. Hè, dat omdat ze bijvoorbeeld iets heel specifieks onderzoeken, dat ze dat ook helemaal moeten uitleggen voordat het publiek dat begrijpt. En ik help ze dan altijd om wat meer het grotere plaatje te communiceren. Dus niet op al die details en alle specifieke onderdelen van hun analyses, om daarop in te gaan, maar juist het wat breder te trekken. Omdat je wel goed in gedachten moet houden wie wil je bereiken en waarom wil je die persoon bereiken. Het specifieke deel, dat is voor je co-wetenschappers. Hè? Dat doe je in een wetenschappelijk artikel. Daar is het heel belangrijk, want sommige mensen willen die methode ook overnemen. Maar dat ga je niet in de krant opschrijven.
Ja.
En dat vinden ze soms best wel moeilijk, omdat ze... En dat is ook, ze hebben ook heel veel verstand van die details. Maar ze hebben ook heel veel verstand van het grotere plaatje. Als ze daarover praten tegen de krant, dan ben ik daar om ze te helpen om dat zelfvertrouwen te creëren. Het is trouwens ook een hele goede oefening voor je verdediging, hè? Mm-hmm. Want je hebt ook gewoon heel helder waarom je onderzoek doet. En voor wie en waar het aan bijdraagt. En je kan het in een goed verhaal vertellen. Dus ik denk dat het win-win-win is.
Oké, Yvonne, ik ga kijken of ik jouw hele verhaal kan samenvatten. En je mag me aanvullen als het niet goed is gegaan. Ik denk dat we kunnen zeggen of je nou als vakgroep werkt. Of dat je vanuit het oogpunt gewoon van jouzelf als individuele onderzoeker kijkt. Het is sowieso gunstig om eerst even stil te staan, even uitzoomen en een persoonlijke strategie te bedenken. En daar komt vooral bij kijken de vraag, wat is eigenlijk mijn missie, wat is eigenlijk mijn visie? Dat kan iets heel praktisch zijn, dus bijvoorbeeld fondsen binnenhalen, dus je wil gewoon geld binnenhalen. Maar het kan ook zijn dat je nadenkt over de maatschappelijke impact die jouw onderzoek heeft en dat je dat verder wil uitdragen. Vervolgens zei je, zijn er twee vragen heel erg belangrijk, namelijk wie wil je bereiken? Financiers, middelbare scholieren, studenten. Waarom wil je die bereiken? En dan als laatste, welke middelen heb ik? Dus bijvoorbeeld, je kan een blog beginnen. Je kan zelf de stoute schoenen aantrekken en naar een journalist van een krant afstappen. Daar hebben we trouwens een eerdere podcast over met tips over hoe je dat kan doen. En wat ik ook een hele fijne tip vond van jou was, hou ook je LinkedIn up-to-date. Zorg in ieder geval dat er iets staat, dat je vindbaar bent. Je zei, je verhaal hoeft niet altijd compleet te zijn. Je mag het best wat breder trekken. Het specifieke deel is vooral voor je co-wetenschappers. En heel vaak weet je zelf ook echt heel goed het grotere plaatje wel te vertellen. En als er angst is, basically, ga naar jou of naar de Yvonne, denk ik, hè, de communicatieadviseur van jouw specifieke vakgroep of waar jij op dat moment werkt. Heb ik het zo een beetje goed samengevat?
Ja. Weet je, wat hebben we veel besproken eigenlijk
in
deze afgelopen drie kwartier.
Ja, zeker. Ja. Ja, nou, dan gaan we hem hiermee afronden. Dus dankjewel, Yvonne Smit, voor het delen van jouw inzichten. En misschien is het nog wel aardig, want jij bent dus freelancer. Dus als mensen nou contact met jou willen opnemen, wat voor diensten bied je aan en waar kunnen ze terecht?
Ja, dus ik maak moeilijke inhoud makkelijk. Dat is mijn motto. En dat doe ik in verschillende vormen. Dus als dagvoorzitter, als moderator, als communicatieadviseur, maar ook als gastdocent. En ik geef ook wel eens lezingen. Dus dat zijn allemaal manieren waarop ik moeilijke inhoud makkelijk maak en waarvoor je me kan bellen. En je kunt meer informatie vinden over mijn werk op www.yvonne-smit.com.
En Smit is met een T.
Smit is met een T.
Oh, dat is heel goed. Ja, precies. Ja, Smit met een T. Oké. Nou, dankjewel Yvonne. Jenny en ik maken deze podcast met een missie. We willen graag dat jij als onderzoeker jouw kennis optimaal kan delen met de wereld. Als trainers zijn wij vooral bezig met presentatievaardigheden. Dat is een beetje het ding waar Jenny en ik mee bezig zijn. We hebben daarvoor ook een e-book gemaakt. Daar staan tips in hoe jij kan zorgen dat je goed beslagen ten ijs komt bij een presentatie. Daarvoor ga je naar echtimpact.nu, dus niet .nl, maar .nu. En dan kun je klikken op download e-book. En daar kan je ook meer vinden over onze trainingen, gericht op het succesvol presenteren van wetenschap. Nou, dus heb je al twee URL's waar je lol mee op kan na deze podcast. Heel erg hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering bomvol nieuwe tips.